Goedenavond gemeente, de kerkelijke raad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin Dominee van der Wind voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit Jesaja 43 en Handelingen 4 en we lezen ook zondag 11 van de Heidelbergse Catechismus. De kerkdiensten voor volgende week zondag 12 juli. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan Dominee van der Wind en in de avonddienst om 9:30 ook Dominee van Zetten voor te gaan. Er zijn vanavond twee collecten. De eerste is bestemd voor Stichting De Hoop te Dordrecht. De tweede is voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor ZGZB-actie. Honger door corona. De kerk deelt uit. Voor noodhulppakketten in Afrika. En meer informatie komt in de kerkbode. De voorzang voor vanavond is Psalm 141, vers 3. Zet Heer een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. In de kerk luisteren we naar een geluidsopname of neurien we mee. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Psalm 32, het eerste vers. Zingen we Psalm 95, het tweede vers. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zaligst lot ver boven alle goon kan schenken. Psalm 95, het tweede vers. En in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen, doen we belijdenis van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag, wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, eeuwige Vader, in de naam van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus, willen we ook deze avond u aanroepen en u groot maken, omdat u de God bent die ons het leven geeft. U bent de God die ons roept en ons zoekt. Ons zoekt tot ons heil, opdat wij onze bestemming weer zouden vinden, dat wij het leven zouden hebben, want dat hebben we niet in onszelf. Het echte leven, het eeuwige leven. Maar dat is wat u schenkt door het geloof in de Heer Jezus Christus. En ook dat we vanavond de schrift mogen openen en over de Heer Jezus, de zaligmaker, kunnen horen. Uw woord, uw waarheid kunnen horen. Opdat wij ook geloven. Opdat wij hem ook kennen en lief hebben. En Heere, daarvoor roept u ons samen en daar danken wij u voor. Dat mensen thuis kunnen luisteren. Dat we in de kerk zijn. Dat we een plek kunnen innemen. We zeggen u daarvoor dank. En Heere, geef dat we zo ook samen als gemeente in eenheid, in liefde, in gehoorzaamheid, in geloof, bij elkaar zijn in de kerk of elders. En toch samen zijn om gehoorzaam te zijn. Om ontvankelijk te zijn. Dat onze harten voor u opengaan. En we u groot maken. Schenk daarin de hulp van uw Heilige Geest. U bent uw Heilige Geest immers beloofd en uitgestort. En die goede geest van u, die werkt in deze wereld, toch wel in het bijzonder via het woord, om uw kerk te bouwen, om mensen tot nieuw leven te brengen, om toe te rusten, kracht en geloof te geven. En we willen van u vragen en verwachten dat het ook deze avond zo mag zijn. Heere, schenk u hulp in luisteren, in spreken, in alle verschillende taken en aspecten van de eredienst. En dat het ook zo mag zijn dat onze aandacht, onze hart op u gericht zijn. U kent ons ook in de vragen die we kunnen hebben in het geestelijk leven. In de verlangens en in de blijdschap die er mag zijn in het geloof. Of juist in de twijfels en de zorgen die er kunnen zijn, ook van de dingen die we uit ons dagelijks leven meenemen. Wij bidden van u, Heere, wilt u ons ook daarin helpen. Bidden we ook voor elkaar, u kent in ieders levensweg, ook waarin we met elkaar meeleven en zorgen kunnen hebben. Wij vragen van u, wilt u ook daarin tot een licht zijn. Dat u onze sterkte bent, dat onze hoop zo ook mogen vestigen op uw woord en op de evangelie van Christus. Bouw uw gemeente hier en door heel de wereld heen, dat vele mensen Christus leren kennen, dat ze u zullen dienen, dat ze ook bewaard worden bij uw woord en uw gemeente daarin mag bloeien tot eer van uw naam. Ook als er vervolging is, ook als er allerlei zorgen en noden zijn, als kerkverlating en secularisatie ons bezorgd maken. Wij leggen dat voor u neer. U bent de Almachtige. U bent de Hoogste Koning. U hebt toch ook uw plan in deze wereld. Dat u ten uitvoer brengt. Opdat uw huis vol wordt. Het Vaderhuis. Opdat aan de bruiloft van het Lam ontelbaar veel mensen zullen aanzitten om Christus te eren. En daar mogen we ook naar uitzien, Heere. Geef dat ook in onze harten, dat we dat kunnen. dat we hem lief hebben en daar bereid voor zijn om daar naartoe te leven. Zo bidden we dat u ons uw zegen schenkt. In de vergeving van al onze zonden, ook daarin kent u ons. Het ongeloof in onze harten, verkeerde dingen in onze woorden, waarin we tekort zijn geschoten om onze taken te verrichten die u van ons vraagt. Heere, wilt u ons genadig alle schuld wegnemen door het bloed van Christus. Zo leg het voor u neer en bidden dit in Jezus' naam. Amen. We gaan in de Bijbel lezen. Eerst een gedeelte uit het Oude Testament, uit Jesaja 43. En vervolgens een gedeelte uit het Nieuwe Testament, uit Handelingen 4. Jesaja 43, vers 8 tot en met 12. En vervolgens Handelingen 4, de versen 5 tot en met 14. We lezen in de Bijbel eerst uit de profetieën van Jesaja. Jesaja 43, de versen 8 tot en met 12. Laat het volk dat blind is, al heeft het ogen, en de doven, al hebben zij oren, uittrekken. Laat alle heidevolken samenkomen en de volken zich verzamelen. Wie onder hen kan dit verkondigen? Of laten zij ons de dingen van vroeger doen horen? Laten ze hun getuigen naar voren brengen, opdat ze in het gelijk gesteld worden. En men zal horen en zeggen, het is de waarheid. U bent mijn getuigen, spreekt de Heer. En mijn dienaar, die ik verkozen heb. Opdat u het weet en mij gelooft. En begrijp dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Ik ben de Heere, buiten mij is er geen heiland. Ik heb verkondigd en ik heb verlost en ik heb het doen horen. En er was geen vreemde God onder u. U bent mijn getuige, spreekt de Heere, dat ik God ben. Tot zover uit Jesaja en dan lezen we nu in Handelingen 4, vers 5 tot en met 14. Handelingen 4, over de apostelen, Petrus, Johannes, er is iemand genezen en ze zijn gevangen genomen en worden voor de raad de verantwoording geroepen. Handelingen 4 vanaf vers 5. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en ouds en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes, Alexander en allen die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. En toen ze hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij, door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest tegen hen, leiders van het volk en oudsten van Israël, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u de bouwers veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat zij de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze er niets tegen inbrengen. Tot zover uit Handelingen 4. Uit de Heidelbergse Catechismus is voor vanavond aan de orde zondag 11. Zondag 11 als leidraad voor de preek lezen we de volgende vragen en antwoorden. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. En omdat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Geloven dan ook zij in de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en heil bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Nee, door dat te doen, verloochenen zij de enige zaligmaker Jezus, hoewel ze hem bij de mond roemen. Want één van tweeën, of Jezus is geen volkomen zaligmaker, of zij die deze zaligmaker met een oprecht geloof aannemen, moeten alles in hem bezitten wat tot hun zaligheid noodzakelijk is. Tot zover zondag 11. Ik geloof in Jezus. Daar gaat het over in zondag 11 van de catechismus. Ik geloof in Jezus en we staan stil bij drie punten. Ten eerste de enige zaligmaker, ten tweede de volkomen zaligmaker en ten derde de aangenomen zaligmaker. Ik geloof in Jezus, de enige, de volkomen en de aangenomen zaligmaker. We zingen nu Psalm 103, het tweede vers. En bij u thuis wordt hij met hart en stem gezongen en hier in ieder geval mogen meezingen met ons hart. Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Psalm 103, het tweede vers. Denken zeker dat jullie het alleen weten. Zo kun je het als christen te horen krijgen. En misschien hoort u zo'n reactie ook wel eens, gemeente. Jullie denken zeker dat jullie het alleen weten. Met jullie geloof. Met jullie Bijbel. En met die Jezus. Maar een moslim gelooft toch ook. En een humanist kan heel goed werk doen. Dat stellige van christenen over God, over de waarheid. Dat roept tegenspraak op. Dat wekt irritatie in de samenleving. Men vindt dat bedweterig, arrogant. Zeker wanneer je de overtuiging uitdraagt dat je alleen tot God kunt komen door Jezus Christus. En dat er buiten hem geen heil is. En juist dat hebben wij vanavond gelezen in de catechismus. Bij niemand anders is enige zaligheid te zoeken of te vinden. Alleen bij Jezus Christus, de Zoon van God, onze Heer. Die pretentie. Onze God is de ware God. Hij is de levende. Ja, dat sluit anderen uit. Dat is exclusief. Alleen het geloof in Jezus brengt je het ware geluk en andere godsdiensten, andere levensbeschouwingen niet. Ja, dat wordt gezien als onverdraagzaam. Men neemt daar aanstoot aan. En u voelt dat misschien wel heel goed mee. Ook bij jongeren kan dat een lastig punt zijn. Eerder had je hier in Europa gewoon het christendom en andere godsdiensten. Ja, die waren van heel lang geleden of alleen maar ver weg in de wereld. Maar tegenwoordig leven in een multireligieuze samenleving. Boeddhisten, hindoes, moslims. Ze wonen, bij wijze van spreken, om de hoek. Hebben die het allemaal mis? Zouden die zich allemaal tot Jezus Christus moeten bekeren? Wie ben ik om dat te geloven? Wie ben ik om dat te zeggen? En een groot deel van onze bevolking kijkt er heel anders tegenaan. Bijvoorbeeld dat alle godsdiensten eigenlijk gelijk zijn. In wezen vereert toch iedereen dezelfde God, zo zegt men. Of het zijn verschillende wegen, maar ze gaan naar hetzelfde doel. Of men zegt dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Een objectieve, een absolute waarheid zou er niet zijn. En zulke geluiden klinken zelfs binnen de kerk. Theologen die eigenlijk dezelfde gedachten volgen. En dan probeert men dat natuurlijk te onderbouwen als een christelijke visie. Als iets wat je toch ook wel uit de Bijbel zou kunnen halen. Een moderne manier van christelijk geloven. En dat de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, ik ben de waarheid. Nou, zo zou je dat dan moeten opvatten. En zo wordt dat geleerd. Ja, kijk, de geest van Christus, die zou ook in andere godsdiensten werken. En dan kennen ze dan wel niet de naam van Jezus, of die belijden ze niet. En ook niet de geschiedenis van zijn kruis en opstanding. En toch zou diezelfde geest van Christus werken in bijvoorbeeld het geloof van hindoes. En dan is voor hen Christus dus ook wel de weg. Alleen onbewust. Zonder dat ze het weten. Zonder dat ze zijn naam daarvoor gebruiken. En dat noemt men dan anonieme christen. Nou, die opvatting die klinkt natuurlijk wel vriendelijk. Maar eerlijk is eerlijk. Het is wel in tegenspraak met wat je in Gods woord leest. En als je kijkt hoe Gods woord, hoe de Bijbel erover spreekt, is het een dwaling. Een grove dwaling. Of er wordt ook wel verdedigd dat wij eens wat minder moeten gaan spreken over Jezus Christus. En dat we het beter gewoon kunnen hebben over God. Over God zonder Jezus. Dan praat je veel makkelijker met andere godsdiensten. Makkelijker met moslims, makkelijker met joden. En je bent het eerder met elkaar eens. Maar eerlijk is eerlijk. Volgens de Bijbel is dat voor een christen eigenlijk onmogelijk. Over God te spreken zonder zijn zoon. Alsof Jezus minder is. Alsof je hem daar buiten zou kunnen laten. Maar we willen toch niet bedweterig zijn. We willen toch niet arrogant overkomen. Hoe kan je als christen dan zeggen, ja, maar Jezus is de enige verlosser. Soms wordt er gezegd, ja, dat moet je opvatten als een liefdesverklaring. Zoals een jongen dat zegt tegen een meisje, jij bent de ware. En hij bedoelt dan natuurlijk, voor mij ben jij de ware. En zij is dan natuurlijk niet voor iedereen. De buurjongen, die heeft een ander, die voor hem de ware is. Als een christen nou beleidt dat Jezus uniek is, dan zou dat ook zo'n subjectieve uitspraak zijn. Jezus, dat is voor mij de enige verlosser. Daar kun je vol van zijn en daar kun je enthousiast over zijn. En je kunt zeggen, ik kan hem niet missen, hij is de ware. Maar ja, als het zo'n liefdesverklaring is, dan geeft het ook helemaal niks. Als anderen meer in Boeddha zien. Dat soort opvattingen, ja, die kunnen ons wel aanspreken. Maar ze kloppen niet. En ze brengen je op een dwaalweg. Ze tasten het evangelie van God aan zoals hij dat in de Bijbel heeft geopenbaard. En we zullen toch moeten luisteren naar God zelf. Wat heeft Hij er nu van gezegd? Dat vinden we in de Heilige Schrift. Dat is de bron en dat is de norm van ons geloven en van wat wij belijden. En daar lees ik, zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, Jezus. Opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat. Maar het eeuwige leven heeft. Ieder die in hem gelooft. Zonder hem is er de dood. Het verderf. Maar ieder die gelooft in Christus, die zal leven. Ook het getuigenis van de apostelen in Handelingen 4, wat we gelezen hebben, is daar duidelijk over. De zaligheid is in geen ander. Er bestaat geen andere naam om zalig te worden. En daarvoor is het noodzakelijk dat we hem kennen, dat we in hem geloven. En dat is de reden waarom het evangelie overal verkondigd moet worden. Ieder mens verkeert in dezelfde nood. Ieder mens is van nature in de macht van de duisternis en heeft schuld voor God, is dood in zonde en misdaden en daar is een redder voor nodig. Ook voor die ander in deze wereld. En er is wel degelijk een wezenlijk verschil met andere godsdiensten. In andere godsdiensten leert men hoe je God moet dienen. En wat je allemaal moet doen om hem te bereiken. En dan zijn er in zulke godsdiensten ook wel profeten die je dat precies vertellen. Je hebt die plicht en je moet dat doen. En zo kom je er. Maar daar is niemand. Niemand die je redt. Kent u, kennen jullie dat verhaal van die Chinese man die in de put was gekomen? Een Chinese man die was gevallen in een diepe put. En het lukte hem niet om daar zelf uit te komen. Toen kwam de filosoof Confucius voorbij. En die filosoof die zei, ja, als je mijn lessen nou had gevolgd, had je nu niet zo diep in de put gezeten. En Confucius die liep weer verder. Even later keek een ander over de rand. Het was Boeddha. En die zei, kruis je armen, sluit je ogen en vergeet je omgeving. Wees onverschillig tegenover je uiterlijke omstandigheden. Vergeet het waar je zit. En dan zul je komen in een toestand van rust. Dan kom je in een toestand van onderwerping. En Boeddha vervolgde zijn weg. Vervolgens verscheen Mohammed. Beste man, wees niet bang. Dit is de wil van Allah. Verzet je er niet tegen. Onderhoud trouw de plichten van een vrome moslim. En dan zul je bij je dood het paradijs binnengaan. En daar moest die Chinese man het mee doen. En dan komt Jezus in dat verhaal. Hij ziet die man in de put. Wat is Jezus nu voor iemand? Hij is over hem bewogen. Met innerlijke ontferming. En hij klimt over de rand. Hij daalt af in die put. En hij slaat een arm om hem heen. Jezus die haalt die man eruit. En hij geeft hem te eten. En hij geeft hem een nieuw, schoon kleed. Dat verhaal, dat laat iets zien. Wat zegt nu iedere godsdienst? Komt het echt op hetzelfde neer? Nee. Nee, want er is maar één verlosser. Eén die je werkelijk ook uit de ellende haalt. Eén die je redt en die zondaren bij de hand grijpt. En die je zalig maakt. En dat is uitermate wezenlijk. In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Er is één God wordt er beleden. Er is één Heere. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heer. We hebben gelezen. Hij sprak door Jesaja, de profeet. Ik ben de Heer. En er is buiten mij geen heiland. Wie christen is. Die van het christelijk geloof overtuigd is. Die kan daar niet omheen. Die hoeft daar niet omheen. Die mag dat vrijmoedig belijden. Er is één God. Er is één middelaar tussen God en de mensen. Dat is Jezus Christus. Zo getuigt ook de Timotheusbrief. Hij is die steen die door de bouwlieden werd veracht. Maar die door God tot een hoeksteen is gemaakt. De zaligheid is hier geen ander. Dan in deze Christus. Bij niemand anders is er enige zaligheid te vinden. Je moet het ook niet ergens anders zoeken. We komen op dwaalwegen anders. Wegen die ons niet verzoenen met God. Die ons niet terugbrengen bij de Vader. En ja, die boodschap is exclusief. Dat sluit andere wegen uit. Inderdaad. Is dat arrogant om dat te zeggen? Is dat een stuk hoogmoedigheid van een christen? Nee, dat is het niet. Het zou tenminste niet goed zijn als je het op zo'n manier zou brengen. Er is geen reden dat wij ons met die boodschap verheffen boven een ander. Waarom niet? Nou, het is een overtuiging die we hebben gekregen. Het is geen verdienste. Het is geen wijsheid waarmee je boven een ander staat, omdat wij beter zijn of slimmer zijn. Met zo'n toon moeten we er ook zeker niet over praten. Niet uit de hoogte. Je mag verwonderd zijn dat je het weet. Je mag blij zijn het te mogen weten. Die ene weg waardoor je zalig wordt. Die ene weg die God geeft waardoor je zult leven en vrede krijgt. Die enige weg waardoor we behouden zullen worden. Dat is geen wijsheid die we van onszelf hebben. God heeft het ons gegeven. Ik was eerder ook blind, weet een Christ. Maar ik heb het ontdekt, ik heb het meegekregen. God heeft het ons bekendgemaakt. Hij heeft mijn ogen ervoor geopend dat Jezus het echt is. De waarheid, het leven. Hij heeft mij ermee verblijd dat Hij de zaligmaker is. En dan mag ik het zien. Dan mag ik er vrijmoedig over spreken. Jezus alleen, Hij is mijn redder. En waarom zou ik er dan over zwijgen? Eén zaligmaker. Eén die de zondaar verlost. Eén die ons volmaakt van God. Eén die u en mij tot mijn bestemming en uw bestemming brengt. Het is werkelijk nergens anders te vinden. Ook niet in wat er aan je trekt uit de wereld. Daar kun je het geluk zoeken, misschien in geld verdienen, in spullen kopen, in reizen maken, in carrière maken. Je kunt het zoeken in de liefde of in je eigen prestaties waar je trots op bent. Wat zullen we daar teleurgesteld mee uitkomen? En het is maar goed wanneer iemand daar snel achterkomt, op tijd, dat je het daarmee niet redt. Dat het geluk niet brengt. Niet in deze wereld. Het is niet te vinden in onszelf. Zoek het alleen in God door Jezus Christus. Want ons hart is onrustig. Totdat het rust vindt in Hem. Zouden we die vondst niet iedereen gunnen? Die rijke schat. Die parel van grote waarde. Niet alsof het onze eigen prestatie is, met een arrogante toon. Maar wel met volle overtuiging, met de liefde van ons hart. Laat het anderen weten, leid hen tot Jezus, zodat mensen kunnen ontdekken, ja, inderdaad, Hij is het. Kom en zie, Jezus is de enige zaligmaker. Ten tweede, Hij is ook de volkomen zaligmaker. Dat betekent, Hij doet alles. Hij doet het compleet, van A tot Z. Hij begint eraan, Hij maakt het ook af. Jezus Christus doet er alles aan. En zondag 11 drukt ons op het hart dat onze zaligheid, ons heil, nergens anders zullen zoeken. Niet bij iets naast Jezus. Niet via een omweg naar Jezus. Zoals via Maria, via andere heiligen, die dan een goed woordje bij Christus voor je zouden moeten doen. U begrijpt dat hier de catechismus reageert op gebruiken in de Rooms-Katholieke Kerk. Wie de heiligen aanroept en wie zijn toevlucht tot Maria neemt, die verloochent in feite dat Jezus de enige zaligmaker is. Hij is het die ons in alles gelijk is geworden. Hij is de middelaar. Er mogen niemand anders meer tussen zetten. Niemand kan ons beter helpen dan Hij. Niemand zal ons zekerder horen dan Hij. Niemand heeft er meer liefde dan Hij, Jezus. Wat is het eigenlijk een belediging als je niet rechtstreeks naar Hem gaat. maar het toch weer ergens anders zoekt. We mogen het ook niet zoeken bij onszelf, in ons innerlijk. Alsof je het licht in jezelf meedraagt. We merken dat veel mensen vandaag de dag geen ander richtsnoer hebben dan hun gevoel. Je moet doen waar je je goed bij voelt, zegt men dan. Niet luisteren naar wat God je zegt. Luisteren naar je eigen gevoel. En dat is dan als het ware het laatste, of de beste zekerheid. Zo'n leven laat je leeg. Ons eigen gevoel kan wel iets belangrijks vertellen. Je hoeft je gevoel niet te negeren. Ons gevoel is niet nutteloos of waardeloos, maar het heeft toch niet het laatste woord. Dat moet God zijn. Om rust te vinden, om voldoening te vinden, om de goede weg te vinden, moeten we niet naar binnen kijken. Is het niet in ons innerlijk, maar mogen we naar buiten kijken. Naar God door Christus. Daar is vastheid. Want wat we niet moeten vergeten, dat is dat we onder zijn oordeel staan. Eens zullen we voor zijn rechte stoel komen, zullen we aan hem verantwoording moeten afleggen. En daarom is het belangrijk, wat zegt hij? Wat vindt hij? En het kan ver weg lijken. Maar Gods woord houdt ons die vraag voor. En de Heilige Geest maakt dat we dat ook serieus nemen. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? In ieders leven moet die vraag worden opgelost. Hoe kom ik zondaar in het reinen met God? En dan zijn we zo geneigd om dat ook bij onszelf te zoeken. Bij onze eigen daden, bij goede werken. Ik ga naar de kerk. Ik luister naar de diensten. Ik doe veel voor anderen. Dat zal toch wel een beetje helpen? Nee? Leren we met zondag 11. Vanuit de schrift. Niets van onze eigen werken zal ons helpen. Niets van onze eigen gerechtigheden kan meetellen. U moet het allemaal thuis laten. Zoek het niet bij uzelf. Ook niet bij uw innerlijke vroomheid. Dat je denkt, ja, maar het raakt me toch echt. Ik voel wel iets van mijn zonde, van mijn strijd. Ik ben op de goede weg. Zoek je zaligheid, zoek je zekerheid. Niet in jezelf. Dat je je niet vasthoudt aan je eigen ervaring. Dat is geen stevige grond. Geen sterk fundament. Daarmee ben je nog niet rechtvaardig voor God. Daar is iets anders voor nodig. We moeten bouwen op Jezus. En als je wat wil meenemen, ja, dan ga je eigenlijk aan hem voorbij. Of je nu denkt dat je het hebt of dat je het moet hebben. Doe Christus niet tekort. Dat je denkt, ja, maar ik moet ook nog wat meer bidden en wat meer zondekennis hebben of meer gevoel erbij. Als ik er eens beter over zou kunnen spreken, dan zou het toch wel goed met mij zijn. En dan zou ik kunnen geloven dat ik zalig word. Daar vind je geen houvast in. Geen rust. Met wat wij zelf hebben, wordt het niets. Als je dat ontdekt, dan leer je ook te bidden. Dan leer je roepen om redding. Dan word je gedrongen om te vluchten tot Christus. Aan hem, hem hebben wij genoeg. En in hem hebben wij ook alles. Hij is de enige en de volkomen zaligmaker. Dat is de worsteling van de Heilige Geest om uw hart. Als je je zonde ontdekt, je armoede merkt, aan je schuld denkt, je vindt geen rust in je werken, in goede voornemens, je komt aan de grond. Daar zie je goed wie Jezus is. Vanuit de diepte leer je hem waarderen. Boven alles leer je hem liefhebben en vertrouwen. Als ik Christus maar heb. die enige, die volkomen zaligmaker. Dan heb ik alles. Dan ben ik gered. Dan ben ik zalig. Als ik de Heer Jezus maar heb, in Hem heb ik vergeving van de zonde. In Hem ben ik rechtvaardig. In Hem zal ik leven en ik zal leven tot een eeuwigheid. Hij is mijn heiland. Geen zachte heelmeester, die alleen de pijn verzacht. Alleen aan de oppervlakte. Hij pakt de oorzaak aan en Hij snijdt de ziekte in ons leven tot de wortel weg. Hij is een volkomen zalig maken. Want we worden niet alleen maar geroepen om de Heer Jezus te volgen op een weg die Hij wijst. Doe nou dit en doe nou dat. Hij leert ons niet alleen maar hoe wij zalig moeten worden. Hij maakt ons zalig. Hij doet het werk. Hij verzoent zondaren met God in zijn kruisdood. Hij geeft uit genade het eeuwige leven. Niet alleen een leraar. Hij is de zaligmaker. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Bij Hem is ook al het andere te vinden dat wij nodig hebben voor de zaligheid. Bij Christus is het geloof te krijgen. De wedergeboorte voor een levende hoop. Rechtvaardiging, heiliging, het leven van de bekering. Bij Hem is wijsheid te krijgen en kracht, leiding. En volharding. In Hem hebben wij alles. Ik kom bij het laatste punt van de preek. Jezus, de enige zaligmaker. De volkomen zaligmaker. En de aangenomen zaligmaker. Dat zitten we aan het slot van zondag 11. Wie Hem met een oprecht geloof aanneemt. Die heeft Hem. En die heeft in Hem alles wat nodig is. Ja, in de goede prediking van het evangelie zal Jezus Christus u worden voorgesteld. De Zoon van God. Hij die mens is geworden uit de maagd Maria. Hij die geleden heeft en gekruisigd is, zoals we dat ook in de geloofsbelijdenis erkennen. Hij die gestorven is en begraven en is opgestaan. Van de dood op de derde dag. Jezus Christus, de goede herder. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hij is die grote medicijnmeester om zondaren te roepen tot bekering. Hij wordt u in het evangelie voorgesteld. Nog meer. Hij wordt u aangeboden. Om niet. We mogen zelfs zeggen, Jezus Christus wordt u geschonken. Want in het woord legt God zijn Zoon aan uw voeten. En zo diep daalt Hij af, zo dichtbij komt Hij Hem brengen. God legt Jezus, bij wijze van spreken, in uw handen. Hier is de Heer Jezus voor u. Wat doe je dan? Trek je handen terug. Ja, dat kan toch zomaar niet. Zal het niet voor mij zijn. Doe je hem van hem af. Ik wil dat helemaal niet. Ik wil mijn leven zelf bepalen. Wat zult u doen met Christus? Zou u hem niet aannemen? Zou u niet aan hem overgeven? Wat zult u doen met Jezus Christus? Zou u hem niet omhelzen met de liefde van je hart? Want dat is nodig. Die persoonlijke toe-eigening. Door het geloof. Omdat niet alle mensen zalig worden door Christus. Maar wel allen die oprecht in Hem geloven. Die in oprecht geloof Hem aannemen. En die hebben ook alles wat nodig is. Het zit allemaal in de Heer Jezus Christus. De vergeving. De gerechtigheid. Het eeuwige leven, dat is nodig. Die persoonlijke toe-eigening, dat je hem ook aanneemt met je hart. Maar hij is er toch voor de hele wereld. De zaligmaker der wereld. Ja, in zekere zin, zeker. De Bijbel noemt hem ook zo. En dat betekent, hij is er voor de hele wereld. Voor iedereen is Jezus de enige zaligmaker. Er is nergens anders zaligheid te vinden. Eén, voor de hele wereld. De hele wereld mag bij hem komen. De hele wereld kan bij hem verzoening vinden. Jezus Christus, een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, schrijft Johannes, maar ook voor die van de hele wereld. Om in dat heil te delen, is die persoonlijke toe-eigening nodig. Dat ik het evangelie hoor. En dat ik het aanneem. Dat ik bij hem word ingelijfd. Aan hem verbonden raak door het geloof dat ik hem aanneemt dat hij de mijne is en ik de zijne ben. En dan deel je ook in heel die zaligheid. Dus geen anonieme christenen in die zin dat ze er zelf niets van weten. Nee, bij die zaligmaker moeten we betrokken raken. Met hoofd en hart, met verstand en wil, dat je bij hem betrokken raakt, dat je in hem gelooft. En dan heb je ook het eeuwige leven. En wie niet gelooft, die staat er nog buiten. En dat is de reden dat we het zo graag iedereen laten horen. Dat is niet hoogmoedig. Zo van, houd toch je mond, denk je dat je het alleen weet. En we willen het iedereen laten horen. Dat is vanwege de liefde uit bewogenheid. Want ook voor die andere mensen is er geen hoop buiten de Heer Jezus Christus. En je wilt hen toch laten delen in de genade van God. Je mag ervan getuigen dat er verlossing is. En daarom wil de kerk. En willen christenen het wereldkundig maken. Wat we zelf van God gekregen hebben. U bent mijn getuige, spreekt de Heer door Jesaja. U bent mijn getuige dat ik God ben en buiten mij is geen heiland. Als je dat hebt ontdekt, als je de zaligheid in hem gevonden hebt, dan mogen wij daar toch ook wel van spreken. Jezus is geen halve zaligmaker. Er hoeft niet nog iets anders bij. Geen voorspraak van heiligen, niets van onszelf, van onze werk of waardigheid. Hij heeft het allemaal gemaakt. Volkomen zalig maken. En als je hem aanneemt, dan heb je ook alles. En dat is genoeg dat we op Christus vertrouwen, op hem alleen, om vergeving te hebben, de gerechtigheid, eeuwig leven. Christus zelf heeft het fundament gelegd. Toen hij stierf van het kruis. Hij zelf. Hij begint ook het goede werk in al de zijn. Met zijn geest. En daarvoor roept hij door zijn woord. Daarvoor trekt hij met zijn liefde. Hij brengt door zijn geest dat geloof in je hart. Hij brengt tot bekering. En dan geeft hij groei. Hij geeft versterking. Hij geeft volharding. In hem zijn de gelovigen volmaakt. En zullen zij ook behouden worden. En daarom, gemeente, laat daarom toch ons hart helemaal voor Jezus zijn. Vertrouw op hem, geheel en al. Want hij is het die dat werk voor u voltooien zal. Amen. We zullen de Heere loven met Psalm 75... Psalm 75, het eerste vers. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer, want uw naam, zo rijk van eer, is onze vreugd nabij. Psalm 75, vers 1. samen danken en bidden. Trouwe Heren, grote God en Vader, u brengen wij de dank. U die een verlosser hebt gegeven. Christus, de gezalfde. Profeet, koning en priester. In die ene, uw eigen geliefde zoon, die mens is geworden, hebt u ons alles gegeven, waardoor wij verlost worden, nieuwe mensen zullen zijn, de eeuwige zaligheid mogen genieten. Wat een rijkdom voor zondaren. Wat een rijkdom voor een wereld die verloren ligt in schuld, in duisternis. En u laat het verkondigen. Wij bidden van u, Heere, wilt u ons ook de Heilige Geest geven, de wijsheid en de zachtmoedigheid, maar ook de vrijmoedigheid en de liefde om zo uw getuigen te zijn. In de manier waarop wij het dagelijks werk doen, met elkaar omgaan, Christen zijn van dag tot dag. In wat we zeggen, ook over het geloof en over u. Heere, laat dat ook in de geest van Christus zijn. En daarin ook u belijden. Anderen tot heil en zaligheid. En wij danken u dat u ook zo in deze wereld werkt. Ook in ons land, ook in onze omgeving en in de gemeenten. Dat mensen het evangelie horen, de Heer Jezus leren kennen en hem aannemen. Als hun koning en heiland. Ja, Heere, geef dat in vele harten. Bij oudere mensen, bij jongeren, bij kinderen. Dat er een oprechte liefde en geloof is in hun harten om de Heer Jezus aan te nemen. Wij bidden u dat u dat ook geeft onder de volken. Zegen het werk van de zending, de verbreiding van het woord. Wanneer de Bijbel wordt vertaald in de moedertaal, in allerlei volken, zegen dat alles tot uitbreiding van uw koninkrijk. U brengen wij de dank voor deze dienst. Dat we elkaar mochten ontmoeten. Dat we samen kunnen zijn in vrijheid. Heere, blijf bij ons in deze week. Schenk uw hulp in de dingen van het dagelijks leven. Wanneer er gewoon het werk moet gebeuren. Als er belangrijke zaken, deze dingen in deze week in de agenda staan. Ook als er zorg is en verdriet, blijft u nabij. En Heere, leer ons u te volgen in gehoorzaamheid en in vertrouwen. Wees met zieken, hen die rouw dragen, waar eenzaamheid is, waar mensen moeten leven met een beperking. Wij bidden van u, wilt u in al die dingen uw hulp geven. U bidden we ook voor dominee Van Zetten, wanneer hij in deze weken dat hij een beroep heeft gekregen, kennis maakt, overweegt. Geef hem de hulp van uw Heilige Geest om te onderscheiden wat zijn roeping is, dat u hem zelf leidt en daarin helpt. En Heere, we willen als gemeente ook voor u neerleggen dat we van u vragen, wilt u ook hier voor de gemeenten zorg dragen? Voor Bruchem, voor Kerkwijk, Delwijnen, Nederhemert. Zodat ook allen die geroepen zijn in het ambt, in de kerkenraden, maar ook als dienaren van het woord, wij tot zegen van de gemeente mogen zijn en tot opbouw van de gemeente. U bidden wij dat u zo ons gebed en onze dank aanneemt in de verzoening van al onze zonden om Jezus Christus wil. Amen. Tot slot Psalm 99, het eerste vers. God de Heer regeert. Beeft, gij volken, eert, eert zijn hoog bestel. Het einde van het eerste vers staat, hij is Israëls zegen. Een zegen zonder een en erachter, dat betekent de overwinning van Israël. Psalm 99, het eerste vers. Vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Thank you. lukte het.